Wel, goedemorgen gemeente. De voordienst zit erop en zo heb ik eigenlijk het voorrecht weer om tot u te komen met het woord van God. En ik heb eigenlijk gewoon gemeend om een aantal preken te hebben over Gods wil of hoe wij beslissingen nemen. En daar komt het eigenlijk op neer. Dat de vraag die bij mij regelmatig naar voren kwam van, ook met de keuzes die ik maakte van, ja, hoe maak ik die keuzes en waarom maak ik de keuzes zoals we die maken. En ik dacht, het is best wel praktisch om ook u als gemeente mee te nemen en hier handen en voeten uit te kunnen geven. En ik heb het er ook boven gezet, Gods wil voor ons leven. En dat is eigenlijk zo van in elke beslissing, elke keuze die we maken, hebben wij het verlangen om de Heer zijn wil te doen. Dat zeggen we vaak, daar gaan we vanuit, dat is ons streven. Maar in de praktijk valt dat niet altijd mee, is mijn ervaring, laat ik het zo zeggen. En misschien ook wel velen van u. En daarom wilde ik een stuk helderheid geven. Als eerst ook voor mezelf, maar ook zeker voor u. En ik heb dat eigenlijk vastgeknoopt aan het vers, of dat is een beetje mijn vertrekpunt waar we ooit al voorbij zijn gegaan. Maar dan weet u ook waar de vraag in mijn hart vandaan kwam. Maar dit was de vraag die in de praktijk naar voren kwam in mijn leven van Johannes hoofdstuk 6 vers 38. En zullen we die met elkaar even lezen. Maar de Heer Jezus zegt, want ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Nou, dat was bij mij eigenlijk de basis waar het vertrok, dat we de Heer Jezus hier tegenkomen, die gewoon zegt, ik ben gekomen de wil van de Vader te doen. Dat bij mij de vraag is, Heer, wat is uw wil voor mij? In alledaagse beslissingen, in elke beslissing. En voordat we daarheen gaan, zullen we een moment bidden. Dan heeft u een kleine inleiding gehad en dan gaan we zo weer verder. Vader, dank u wel voor deze tijd. Dank u wel voor de voordienst en mogen we dan ook zo deze prediking, Heer, mag die door u gebruikt worden, Heer. Mag u hier doorheen ook spreken. Mag u hier doorheen ook uw woord laten spreken. Heer, bevestig ons waar we staan. Heer, en soms is het ook nodig dat wij te horen krijgen wat we niet moeten doen. Heer, dat we weten waar niet te gaan. Heer, dat u ook daarvoor waarschuwt wat wij als uw kinderen niet moeten doen in deze tijd waarin we nu leven. Heer, daar dank ik u voor dat we uw woord hebben en dat we daar naartoe kunnen gaan. En Heer Jezus, als we dan ook u tegenkwamen met deze woorden in Johannes hoofdstuk 6 vers 38, waar u zei, ik ben gekomen niet om mijn wil te doen, maar om de wil van hem die mij gezonden heeft. Heer, dan is het ons verlangen om uw wil te doen. Vader, het is ons verlangen om uw wil uit te voeren. En daar willen we deze studie mee beginnen. En daar willen we deze serie, als het ware, deze korte serie, eens wat langer bij stilstaan. Om gewoon praktisch ook uw woord te laten spreken. Heer, neem ons zo mee en ga voor ons uit. In Jezus' naam. Amen. Wel, als ik tegen u zeg, vertel eens, wat is Gods wil voor uw leven? Of, vertel eens, wat is Gods wil voor u? Dat zijn hele directe en hele confronterende vragen die we elkaar niet vaak stellen en niet vaak voorhouden. Maar ik wil hem ook anders stellen. U heeft dat in de inleiding al een klein beetje gehoord. Zo van, hoe nemen wij een beslissing in overeenstemming met Gods wil? Hoe nemen wij beslissingen en hoe weten we dat we de juiste beslissing kunnen nemen? Zie wat, elke beslissing die wij nemen is belangrijk. En ja, we delen het in tussen groot en klein of minder belangrijk en belangrijk. Maar in essentie is elke beslissing belangrijk. Elke beslissing is voor de Heer van belang. Ik bedoel, als wij een jas zouden kopen, vinden wij dat een hele belangrijke beslissing? Meestal niet. Maar in het geval van Jozef zat daar vrij veel aan vast. Was daar aan vast dat hij naar Egypte gezonden werd en dat daardoor Gods volk gered werd. Door de aankoop van een jas. Misschien was die zelf gemaakt, dat laten we even in het midden, maar u begrijpt de essentie. De reden dat wij naar België kwamen, was feitelijk door een tas koffie. Mijn verlangen naar een tas koffie. In Amerika, bij de koffieautomaat, stonden twee grote bussen naast elkaar. En je had zo'n bandje om met een naamkaartje wat je deed. En er was nog iemand en we stonden tegelijk onze koffie in te tappen. En we kwamen in gesprek omdat hij eigenlijk van mij zag dat ik uit Nederland was. En dat vond hij interessant, want het was een zendeling of een organisatie die zendelingen had in Nederland. En zo ging het balletje rollen. Zie, waar het mij nu om gaat en waar ik op wil focussen is hoe nemen wij nu beslissingen die overeenkomstig zijn met Gods wil en dat consequent kunnen doen. Er zijn heel veel mensen die inderdaad zeggen van, oh, als je een bediening hebt of als je het werk van de Heer gaat doen of als je een vrouw gaat kiezen, als je dat zo mag omschrijven, of een huis gaat kopen. Dat zijn grote beslissingen. Dan moet je echt Gods wil zoeken en dan heeft Hij speciaal iets voor jou. Maar waarom heeft Hij dat niet bij Tampa staan? Waarom staan wij niet in de Carrefour of de GB en hebben dezelfde principes? Zie, daarom zeg ik, God is consequent. En daarom moet er een wijze zijn die we terug kunnen vinden in Gods woord, die voor over de hele lijn van ons leven consequent kunnen toepassen. En de vraag is, hoe doen we dat? En dan komt de vraag, wat is Gods wil? Waar vinden we Gods wil? En hoe vinden we die? Nou, de Heer Jezus sprak met enorme zekerheid. Ik ben gekomen om de wil van de Vader te doen. Of het negatief, wat we ook wel lezen. Ik kwam niet om mijn wil te doen. De Heer Jezus en alles wat hij uitstraalt en wat hij volgt, kunnen we zeggen van, hij volgde 100% de wil van de Vader. Hij wist de wil van de Vader. Hij kende de wil van de Vader. Ik bedoel, als dat niet zo was, beeld eens in, op een ochtend na het ontbijt, ze hebben allemaal gegeten, de 12 apostelen met de Heer, en Petrus staat op en zegt, Heer, wat gaan we vandaag doen, waar gaan we heen? Gaan we vandaag weer in een boot en zijn we met een supersnelle vaart aan de overkant? Moeten we ook lunch meenemen? Moeten we ook gewoon een lunchpakketje meenemen? We hebben een keer meegemaakt dat u brood voorzag, was ook makkelijk. Zeg het eens, Heer, wat gaan we vandaag doen? Verras ons eens. Nou, moet je op dat moment eens nagaan als de Heer zou zeggen, ah, ik weet het niet precies wat we gaan doen. Ik heb geen idee. Ik weet niet wat Gods wil is. Petrus, ga eens buiten kijken, want daar heb ik een wollen doek neergelegd en misschien heeft de Heer een teken gegeven, mijn hemelse Vader. Of heeft een van jullie vannacht een droom gehad waardoor we weten wat we moeten doen? Nee. In geen van deze zaken sprak de Heer op dergelijke wijze. Hij wist de wil van de Vader, hij kende die. En we lezen ook gewoon als we hem volgen, dat hij met enorme eenvoud wandelde in zijn leven, in de alledaagse beslissingen. En het is misschien een beetje onhandig, maar vandaag wil ik eigenlijk, en ik moet even anders gaan zitten, zo. Vandaag wil ik vanuit Gods woord misschien een hele onhandige hoek nemen. Wat niet te doen. Daar komt het uiteindelijk op neer. Maar ik wil manieren laten zien die we terugvinden in Gods woord, waar mensen op zoek gingen naar Gods wil. En dus inderdaad zeiden, Heer, wat moet ik in deze situatie doen? Wat bedoelt u hiermee? Dus mensen gingen op zoek naar antwoorden bij God. En ik wil meer of meer een overzicht geven van het verleden tot nu, of zo zouden we het kunnen zeggen. En ik wil daarna gaan niet zozeer wat we moeten doen, maar wat we eigenlijk moeten vermijden. En dat is nooit een fijne preek om mee te beginnen, maar het komt omdat hier zoveel onduidelijkheid over is, leek het mij beter om te beginnen met een preek om het eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het fundament waar we soms op gestaan hebben, of de manier of de wijze waarop we beslissingen genomen hebben, misschien soms nog nemen, om die eigenlijk te laten zien van dat is niet de manier om u dan mee te nemen naar de principes die daaruit volgen en de basis waarop we wel kunnen staan. Het is dus een overzicht van het verleden. Het is niet negatief, maar het is wel van wat we moeten vermijden. Maar het bouwt op naar iets wat beter is. Maar laat ik beginnen met de omliggende volken. En we gaan dus helemaal terug in de tijd, het Oude Testament en nog daarvoor. Ja, als je dat zo kan spreken, maar we gaan behoorlijk eind de oudheid in. En in het begin waren de mensen vaak op zoek naar wat wil God? Hoe spreekt God? Wat bedoelt God hiermee? Wat is hier aan de hand? En we vinden dat bijvoorbeeld in de tijd van Jona. Jona was een ongehoorzame profeet, die vluchtte weg. Die wilde naar Tarsus toe en zat op een boot. En er breekt een storm uit en al de bemanning, waar Jona dus bij ingestapt was, die zegt, bid tot je God, om te zoeken en te vinden wat hier het probleem is. Iedereen moest tot zijn God binnen. Ze waren erover uit dat God hier actief, welke God wisten ze niet, maar er is hier een God, die is hier actief in. En uiteindelijk werpen ze het lot. We weten niet precies wat dat is. Daar hebben we geen zicht op. De Bijbel zegt dat niet, maar ze werpen het lot. Misschien wel een paar stenen of noem maar op. Ze gingen het een van het ander scheiden. En dan staat er dit, Jona 1 vers 7. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. God spreekt hier doorheen. Ze gaan op zoek en ze krijgen antwoord. God antwoordt, die maakt daar gebruik van door deze mannen en Jona wordt aangewezen. Nou, dat was niet de enige manier waarop in de oudheid of in het verleden gezocht werd naar wat God bedoelde. Het was zelfs zo mysterieus dat ze zelfs vogels bestudeerden, hoe die door de lucht gingen en door de lucht vlogen of scheerden. En daaruit probeerden ze te lezen wat God bedoelde. Of soms werden dieren geslacht en organen eruit gehaald. En die organen die werden gelezen. Hun vorm, hun model, de tekeningen of de contouren erop. Of noem het maar op hoe ze er ook uitzagen. En soms werd er zelfs een speer of een pijl geworpen. En hoe die terechtgekomen was werd gelezen. En daaruit werd opgemaakt wat iemand moest doen. Bijvoorbeeld, als u meegaat naar Ezechiël 21 vers 21... Want de koning van Babel, staat er zo, de koning van Babel zal bij de splitsing van een weg staan. De koning van Babel moet een keus maken bij de splitsing van de weg. Welke weg gaat hij om zijn aanval in te zetten? En aan het begin van de twee wegen, om waarzeggerij te plegen. Hij zal pijlen schudden. Hij zal afgodsbeeldjes om raad vragen. En de lever bezien. Zie, de lever was het orgaan wat hoofdzakelijk gezien werd. Afgodsbeeldjes werden geraadpleegd. En pijlen werden geschud. Alsof ze afgeschoten werden of neergeworpen. Of een soort, noem het maar, Mikado effect. En hoe dat lag, dat ze er iets uit konden opmaken. De Bijbel noemt het hier ook waarzeggerij. Waarzeggerij is elke keer als de mens op zoek gaat naar boven om antwoord te krijgen op een speciale vraag in de situatie of een moment. Er was nog een manier die we tegenkomen en die vinden we ook wel in de Bijbel, althans een verwijzing ernaar, is dat vloeistof in het glas. Ik heb hier ook een glas met water. Dat ze inderdaad de beweging van vloeistof in het glas gingen bezien. En mogelijk dat Jozef hier een verwijzing naar maakt. Weten we nog Jozef, waar Benjamin op bezoek komt en Jozef doet de beker van hemzelf. Of laat hij in de graan zak doen en die neemt Benjamin naar mee naar die beker, zegt Jozef dit over. Is dit niet de beker waaruit mijn Heer drinkt en waarmee hij de dingen met zekerheid kan waarnemen? En dit is Jozef die als het ware hier cynisch spreekt over zijn beker. Om er eigenlijk een bepaalde waarde, extra waarde aan toe te kennen aan die beker. Het was niet de gewone beker, nee, dit was die beker waar zo gezegd, zelfs een stuk sarcasme er misschien wel in, waar hij de tekenen van de tijd in leest. En dat was in die tijd een heel gewoon gebruik om voorspoed en geluk te voorspellen, te bepalen als het ware. God zou de vloeistof aanraken en hoe dat bewoog, daar kon je dan uit opmaken wat God bedoelde en welke weg je moest gaan. Staat eigenlijk niet zo heel ver van onze tijd vandaan, is het wel? Voor deze studie toetste ik gewoon eens de tarotkaarten in op het internet. Ik denk dat ik in een nanoseconde meer dan 1 miljoen hits kreeg. Het was onvoorstelbaar wat daar allemaal op ons afkomt. En ook in het hele gebeuren van als we dan kijken naar die vloeistof en alles wat dat God daar doorheen spreekt en in de vogels en in de natuur is wat je eigenlijk heel sterk terugziet in de New Age beweging. We moeten helemaal in harmonie komen met de natuur en met onze omgeving. We moeten overal mee verbonden zijn in een harmonie, want daar werkt de grote macht doorheen. Allemaal op zoek naar verborgen kennis van God. In de tijd van de Babyloniërs. Nou, kwam de sterrenkunde eigenlijk op. Waarbij het heelal werd afgetuurd en er eigenlijk tekenen werden gezien over wat de hemelse Heer allemaal over ons en aan ons wilde duidelijk maken. En dat was eigenlijk waarin dingen werden gelezen om te ontcijferen. Dat hebben we vandaag de dag nog, hè? De horoscoop. Horoscoop. Als Israël het beloofde land ingaat, dan krijgt ze onnoemelijk veel waarschuwingen over waarzeggende geesten die ze niet mogen raadplegen. Ja, Leviticus 19, vers 31. Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten. Dan zult u zich niet wenden. Gij zult hen niet zoeken. Deuteronomie 18, 14. Want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar waarzeggers en of wichelaars en waarzeggers. Zie, wichelaars en waarzeggers. Feitelijk alles wat ik hier noem is een stuk waarzeggerij, een stuk wichelarij. Wichelarij was er met een stokje of een takje of noem maar op, zoals wij het kennen. Maar feitelijk is het de mens die op zoek gaat naar verborgen kennis. Bij God. En van God. Allerlei vreemde praktijken, mysterieuze zaken werden aangewend om God te behagen, om ergens iets te vinden hoe God zich kenbaar zou maken. Kinderen werden zelfs geofferd om de God maar gunstig te stemmen, om antwoord te krijgen. Maar laten we wel wezen mensen, dit is heel duidelijk. De wereld is niks veranderd. En voor ons is het om hier vandaan te blijven. Ver vandaan. Dat we dit volkomen negeren. Geen eens nieuwsgierigheid naar hebben. En waarom? Omdat de Heer voor zijn volk wat anders had. En de Heer begon met zijn volk met profeten te geven, waar hij doorheen sprak. En zo komen we bij Gods volk. De God van de Bijbel openbaart zichzelf. Hij maakt zich bekend doorheen de profeten. De profeet kreeg een persoonlijke boodschap van God en die moest hij overbrengen. Hij moest ze afleveren aan de mensen waar het toe bestemd was. Dat was één, maar men kon ook een profeet raadplegen. Weet je nog in het verhaal van Saul, als hij de ezels kwijt is en als hij met zijn knecht op zoek is naar die ezels, dat ze bij die stad komen en dat zijn knecht zegt van, hey, zullen we niet de ziener gaan vragen? Want hij kan ons misschien wel helpen en vertellen waar de ezels zijn. En mits dat ze het vragen, zegt Samuel was dat, van de ezels zijn al thuis. De ezels zijn al thuis. Zie, in die tijd kon men dus gewoon naar een profeet gaan om wijsheid van God te ontvangen voor een bepaalde situatie met een bepaalde vraag om die opgelost te krijgen. Maar dat was niet de hoofdzaak. Hoofdzakelijk spraken ze Gods woorden, of ontvingen de profeten Gods woorden en gaven het aan Gods mensen. Ja, voor zaken van het heden of de toekomst, wat nog moest komen. De profeten brachten Gods volk in gebed bij de Heer en ze brachten de Heer als het ware bij het volk. Ze stonden er min of meer tussenin. En ze moesten de woorden van God exact overbrengen, zonder aanpassing. Werkelijke en waarachtige profeten waren gekend dat ze volkomen en volledig Gods woord spraken. Anders was het een valse profeet. En die moest gestenigd worden. En zelfs nadat de kerk was ontstaan, dan maken we de sprong in het Nieuwe Testament, waren er Nieuwtestamentische profeten. Maar we lezen ook en we zien ook dat met het wegvallen van de Nieuwtestamentische apostelen, zijn er ook geen Nieuwtestamentische profeten meer. Wij kunnen niet meer naar een profeet toe. We hebben dat niet nodig. En nu begin ik vast een punt neer te leggen voor de volgende keer. De Bijbel is compleet. In het Oude Testament vinden we ook de Urim en de Tummim. Dat was iets wat op de borstplaat van Aaron zat, van de hoge priester. Daar zat een voorwerp in, een voorwerp waar beslissingen mee gemaakt kunnen worden. En in Exodus 28 vers 30 staat het als volgt. En gij zult in het borstschild der beslissing de Urim en de Tummim leggen. Ze zullen op het hart van Aaron zijn. Nou, we hebben eigenlijk helemaal geen idee wat het is. Het kan iets van een zwarte steen en een witte steen zijn, die op een bepaalde wijze rolden, waardoor ze dus Gods wil konden bepalen. We weten het niet precies. Maar de Joden konden dus als het ware naar de hoge priester gaan met een vraag, en dan kon hij vanuit zijn borstschild dus die steentjes halen op een of andere manier en daar een beslissing door vallen. Als ze de strijd aangingen, oorlog wilden voeren, dan konden ze de Heer raadplegen daardoorheen. Maar we weten er heel weinig van, we hebben er ook geen voorbeeld van. We zien nergens dat het gebruikt wordt. En we zien wel dat het nadat de koningen kwamen, viel dit totaal weg en compleet weg. En we kunnen dus zeggen, dit is niet iets voor ons. Wij kunnen niet de Urim en de Tumum gaan raadplegen, om het zo maar te zeggen. Wel, wat vinden we nog meer in de Bijbel die gepraktiseerd is? Het heilige lot. En we noemen dit omdat dit eigenlijk de manier is waarop Gods volk Gods aangezicht zocht. Bijvoorbeeld bij de verdeling van het land. Als Jozua het land heeft veroverd en het moet verdeeld worden, dan wordt daar het lot geworpen welke stam welk deel van het land krijgt. En dat komt exact overeen met wat eerder gezegd was in Genesis 49. Ook als als Saul in een oorlog is en hij verklaart dat niemand mag eten voordat de strijd ten einde is, was er één persoon die dat niet gehoord had. En dat was zijn zoon Jonathan. En op een gegeven moment is er dus een noodzaak om uit te zoeken wie heeft gezondigd. En het lot werd geworpen en het viel op Jonathan. Spreuken 16 vers 33, zo'n mooi vers. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Heer. Zie hoe onnoemelijk veel mogelijkheden er ook zijn, met als wij bijvoorbeeld dobbelstenen neerwerpen, dat we inderdaad zeggen van, dit is onmogelijk om te voorspellen, is de uitkomst altijd zo als de Heer bepaald heeft. En dat is eigenlijk ook wat hier staat. Het lot werd bepaald en de uitkomst was van de Heer. Maar de laatste keer dat wij dit lot, het heilige lot, tegenkomen in de Bijbel, is als Judas als apostel afgevallen is, weggevallen is, en er moet een vervanging komen. En ze hebben Justus en ze hebben Matthias. En waar de discipelen dus eigenlijk, of de apostelen kan ik beter zeggen, op zoek gaan en zeggen, Heer, wie moet Judas vervangen? Heb je twee kandidaten? Welke is het? En ze zoeken dus wederom, en ik leg het elke keer weer in nadruk, dat ze van beneden naar boven gaan. Ze zoeken Gods leiding in deze situatie. Ze zoeken een antwoord. En dat is de laatste keer dat het lot geworpen wordt en het lot valt op Matthias. Ze waren allebei gekwalificeerd. De kwalificaties vindt u terug in die ze opgenoemd hadden in het eerste hoofdstuk van Handelingen. Ze moeten vanaf de eerste dag bijeen zijn. Ze moeten de bediening meegemaakt hebben. Ze moeten de opstanding gezien hebben van de Heer. Noem maar op. Maar het bijzondere is, na Handelingen 1 horen we er nooit meer wat over. Geen kerk die het praktiseert. Geen opdracht die gegeven wordt om Gods wil zo te zoeken, om beslissingen aan de Heer voor te leggen, dat de Heer het lot gaat werpen. Geen gemeente, geen instructie en geen voorbeeld. Kortom, dit is niet voor ons, kunnen we zeggen. Dit is niet voor ons. Als laatste, of als niet als laatste, maar verder vinden we nog dromen. En de Heer sprak door dromen heen en dat is overduidelijk. Als de Heer spreekt tot Maria, dat ze zwanger, of eigenlijk tot Jozef, als Maria zwanger geworden is door de Heilige Geest, spreekt de Heer tot Jozef, de verloofde van Maria. En die zegt als volgt, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide, Jozef, en zo gaat het gesprek. De engel komt in een droom tot Jozef en spreekt dat hij Maria kan trouwen, dat hij haar niet weg hoeft te zenden. En ook die Jozef uit het Oude Testament, waar we net ook al even bij stilgestaan hebben, die had ook dromen. En er waren juist die dromen die hem in de problemen brachten. Dat zijn vader voor hem zou buigen en zijn broers, weten we het nog, met de zon, de maan en de sterren en de schoven. En als we op het punt van dromen komen, dan is dat iets wat vandaag de dag helemaal in is. Het is heel populair om over dromen te spreken. Ontzettend veel mensen om ons heen die worden door dromen geleid. Die hebben dromen en die noemen dat visioenen. En die gaan ervan uit dat de Heer daar doorheen spreekt. Dan laten we wel wezen, we hebben allemaal dromen. En soms hele vreemde dromen. Is dat niet? Wat wij allemaal kunnen dromen, dat is onvoorstelbaar. Ik ben blij dat ik daar niet te veel in moet lezen. Want als ik dat allemaal moet gaan uitrafelen, dan weet ik het allemaal niet. De vraag is, kan God door dromen heen spreken? Absoluut, hij heeft dat gedaan en hij kan dat nu nog. We willen God niet beperken in zijn mogelijkheden. Maar de vraag is, doet hij dat ook nog? Dat is de vraag. Doet hij dat ook nog? Nou, volgens mij is daar geen nood aan. En dan vraag je misschien, ja, maar is dat een reden? Wel, het is ook heel lastig om dromen te interpreteren. Hoe weten we nu dat een droom is van God? En hoe weten we nu dat een droom is van mijzelf? Vanuit mijn lagere staat van bewustzijn, om het zo maar eens te zeggen. Als ik half slaap en half sluimer. Zie, dit is uiterst onbetrouwbaar om ons leven op te bouwen. Om beslissingen op te nemen, om een koers in ons leven te geven. Ik kan u zeggen, er zijn veel betrouwbaardere manieren om onze beslissingen op te baseren. Mijn advies? Deze manier niet gebruiken. Heel eenvoudig, deze manier niet gebruiken. Dan zijn er nog tekenen. Nou, dat hebben we allemaal wel eens graag. Hè? Bij beslissingen dat we inderdaad zeggen van, Heer, dit is een moeilijke beslissing, een grote beslissing. Maak het overduidelijk, zend vuur uit de hemel, geef hier een brandende braamstruik waar geen rook afkomt, maar waar die wel in brand staat. Om het maar even een paar uit het Oude Testament te halen. Maar soms zijn we wat op zoek naar zoals Gideon. Weet je wat, het Richter hoofdstuk 6. Dat is misschien wel een van de meest populaire die we vandaag de dag om ons heen zien. En Gideon, die leefde de tijd dat Israël zwaar onderdrukt wordt door de Midianieten. En er komt een engel bij Gideon en die zegt tegen Gideon, Gideon, jij zal dit volk bevrijden. Die belofte krijgt hij, die zekerheid krijgt hij. En wat zegt Gideon een dag later? Ik weet niet hoeveel later, maar die zegt, wel, in ieder geval een dag later, want het gaat over, hij legt een wollen doek buiten. En uit ongeloof gaat hij dus vragen aan de Heer om, als die wollen doek nu nat is en de grond eromheen droog, dan weet ik dat u beloofd heeft dat wij overwinning zullen krijgen, de Midianieten. Dus hij gaat op zoek. En het gebeurt. Maar het probleem is dat hij het nog niet helemaal gelooft, want nu vraagt hij het andersom. Mag de wollen doek droog blijven, maar de grond verder nat? En het gebeurt. Uiteindelijk gaat Gideon. Maar alles wat hij hier laat zien en wat hij hier toont, is puur ongeloof. Is eigenlijk het wantrouwen van Gods woord. Hij had een duidelijke boodschap van de Heer gekregen. En er zijn zoveel christenen om ons heen. Misschien wij zelf wel. Misschien hebben we daar zelf wel eens in getrapt. Ik in ieder geval wel, om een teken van de Heer te zoeken. Die we net als Gideon bevestiging zoeken bij een keus of bij een beslissing of bij een weg die moet gaan. En we gaan dus met God onderhandelen. Heer, als de komende 4 verkeerslichten op groen staan, dan weet ik zeker of ik wel of geen nieuwe auto moet kopen. Kent u die? Dat soort vragen? Of, Heer, het is een stralende, heldere, blauwe lucht. Als u een regenboog vandaag aan mij laat zien, dan weet ik dat ik deze vrouw kan trouwen. Of iemand die inderdaad, en dit is een waar gebeurd verhaal, iemand die inderdaad met een getal in zijn hoofd zat en zei van, ja, ik heb hier gewoon twee getallen, die heb ik constant in mijn hoofd. En dat een ander iemand zei van, nou, dat is een verwijzing naar dit Bijbelvers, of naar dat Bijbelboek en dat Bijbelvers. En daaruit haalde hij het antwoord van zijn beslissing op basis van de getallen die in zijn hoofd zaten. En dit komt heel vaak voor onder christenen. En het klinkt zo geestelijk. Maar weet u, dit is een eenzijdige afspraak. Het is heel eenzijdig. God bevestigt niks. God zegt geen ja en geen nee. Op uw vraag. De verkeerslichten kunnen op groen staan. Maar God bevestigt niet of u een nieuwe auto kan kopen of niet. U kunt een regenboog zien bij een stralende lucht. Als het zo warm is, dat u een verstuiver pakt met water om bij wijze van spreken uzelf of een plantje te vernevelen. En u ziet in één keer met die nevel ziet u in één keer een regenboog voor u. Ha, God heeft gesproken. Ik denk het niet. In het Nieuwe Testament vinden we namelijk nergens dat wij op zoek moeten naar tekenen. We vinden nergens een opdracht om een teken te zoeken. We vinden nergens een voorbeeld om tekenen te zoeken. De enige voorbeelden die vinden, die bij mensen die vroegen om een teken, kwamen bij de Heer Jezus en hadden juist een teken gezien. Ze waren gevoed en ze komen een dag later en ze zeggen van: Heer, geef ons een teken. Geef ons een teken. En de Heer uiteindelijk zegt van: ik geef geen teken. Dan het enige teken, het teken van Jona. Het enige teken, mensen, waar wij naar mogen kijken en op zoek naar mogen gaan en waar we opdracht krijgen vanuit de Bijbel, is het teken van de wederkomst van Jezus Christus. Dat is nog eens één, is het niet? En alles van zijn wederkomst vinden we in dit boek. De Bijbel. Niet daarbuiten. Dat is het enige teken. Wel als laatste, en dit is inderdaad wel de laatste. God spreekt met woorden. Doorheen de Bijbel vinden we dat God ook inderdaad spreekt tot personen. Heel persoonlijk tot individuen. We hebben Abraham, denk maar aan Abraham, of Mozes. En we hebben net Gideon gezien. De profeten, woorden, visioenen. Maar ze waren eigenlijk heel zeldzaam. Als je het hele tijdsbestek pakt van het Oude Testament van meer dan 2000 jaar, was het zeer zeldzaam. En vandaag horen we zoveel om ons heen dat mensen een woord van de Heer hebben ontvangen. Een tijdje geleden was ik natuurlijk vanwege deze preek op zoek naar mensen die inderdaad geloven dat God nog spreekt. En er zijn mensen die zijn er zo van overtuigd, die volgen de cursussen voor. Dit wordt aangegeven in seminars. 10 minuten stil zijn en luisteren naar Gods stem in je hart. De geest zal tot je spreken. En deze man geloofde daar ook in. En de technieken werden aangeleerd van stil worden. En er zijn nog allerlei facetten omheen. Want ja, de Heer spreekt niet tot ieder zijn hart. Maar deze man had een woord van God gekregen. Hij wist het zeker. En ik heb geen idee hoe hij het zeker weet. Of dat nu een gevoel is. Of dat hij vrede over hem heen krijgt. Of dat er een briefje uit de hemel kwam vallen. Of dat er een rode lamp aanging. Of dat hij... Noem het maar op. Ik heb geen idee hoe hij zeker weet dat Gods geest tot hem sprak. Dat het enige is dat hij het zegt. En iets verborgen was. In de zaal was iemand. En hij kwam en zei van: nou, dit en dat heb ik van de Heer gehoord. En dat heeft betrekking op iemand hier. En later waren er ook mensen die naar hem toe kwamen. En zeiden: ja, dat had betrekking op mij. Of op ons. En hij zei ook: Gods geest spreekt nog steeds. Nou, het is moeilijk spreken met dat soort mensen, omdat ze namelijk iemand tegenover hun hebben gestaan die bevestigt wat zij gezegd hebben. Het enige waar ik mij aan vasthoud is Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1. Kunnen we dat eens lezen? En dit geeft gelijk al ons opstapje naar de volgende week. Of de volgende preek. Nadat, staat er in Hebreeën 1:1. Voorheen. Nadat God voorheen op vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten. Dat is vrij exclusief, hè? God sprak, hij sprak tot de vaderen, hij sprak door de profeten. Heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon? Hij heeft gesproken tot ons door zijn Zoon. Voelt u de exclusiviteit in deze verse? Maar dat is voor volgende week. Het is wel mijn verlangen om stil te staan en deze verse beter te doorgronden. Maar daar starten we de volgende keer mee. Mensen, ik sta open dat de Heer door mensen heen om mij heen spreekt. Maar aangezien de Bijbel gesloten is, dit boek is compleet, is gesloten. En als ik Hebreeën hoofdstuk 1 vers 1 lees, dan lezen we daar duidelijk dat God aan het eind van de laatste dagen gesproken heeft door zijn Zoon. Dat is de enige zaak waar wij dus inderdaad naar op zoek zijn bij anderen, is dat zij het woord van God ons uitleggen en richting geven hoe we dat toe kunnen passen. Maar we moeten uiterst voorzichtig zijn, zo niet heel kritisch en heel sceptisch als mensen bij ons komen en zeggen van: ik heb woorden van de Heer, maar die niet terug te vinden zijn in Gods woord. Want ik hoop dat het u vandaag geholpen heeft, dat u ook ziet wat niet te doen. En dat het soms wel belangrijk is, omdat we ons er zelf ook snel naar neigen. Omdat we misschien onzekerheid hebben over hoe het wel moet. Dat is waarom ik dit ook neergelegd heb. Niet om u neer te sabelen, maar eigenlijk om te zeggen van, goed, ga eens voor uzelf na waar u hier op deze punten tekort schiet. En ik wil u ook helpen om wel te geven hoe het wel zou moeten. Want alles wat we vandaag gezien hebben, was het de mens die op zoek ging naar antwoorden buiten de Bijbel. Zaken die niet bekend waren, die God niet bekend gemaakt had. Ze moesten keuzes maken, ze zochten antwoorden van de Heer. En vanaf het begin was het ook heel duidelijk, hun Bijbel was niet compleet, hun Bijbel was dun. Maar de laatste keer dat gelovigen Gods directe interventie vroegen, een directe antwoord, was bij de aanstelling van de laatste apostel, Matthias. Dat is de laatste keer dat Gods gedachten worden gezocht, om zomaar eens te zeggen. Om te weten wat te doen. Daarna openbaarde God nog veel meer. Maar het was elke keer van boven naar beneden. Niet dat de mens zelf ging zoeken. Er is geen gemeente in het Nieuwe Testament die God benaderen door gebruik van profeten. Of de Urim of de Tumim. Of het heilige lot vinden we niet terug. Of dromen. Of tekenen en woorden. Deze werden allemaal gebruikt voor Pinksteren. Voor de uitstorting van de Heilige Geest. En nergens vinden we aanwijzingen of voorbeelden waardoor gelovigen aan worden gemoedigd om Gods wil te zoeken op enige wijze zoals we vandaag gezien hebben. Nergens. Sterker nog, die tijd is geweest. Gods woord is de enige basis die we nu hebben waardoor God ons leidt. Nadat de Heilige Geest is uitgestort, de Bijbel compleet en volledig is geworden, leidt de Heer zijn gemeente alleen door zijn woord en door zijn geest. En dat is een radicale verandering, mensen, met alles wat daarvoor zit. En als we dat niet gaan begrijpen, dan kunnen we ook nooit consequent keuzes maken. Dan kunnen we ook niet zeggen van, dan gaan we nog constant op zoek naar Gods interventie. En dan begrijpen we niet in welke fase van Gods heilsplan we nu zitten. Wel, ik hoop dat het u bemoedigt en dat u eens in uw hart nagaat van waar u op zoek bent naar dingen buiten de Bijbel. En dat vers is misschien de springplank, ik heb dat al gezegd, is de springplank voor volgende keer. Nadat God voorheen vele malen op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat is voor mij voldoende om daar volgende keer eens mee verder te gaan en te zeggen, Heer, wat dan wel? Wat dan wel? Zie, de voorbeelden die we vandaag hebben gezien, wil niet zeggen dat we dat moeten doen. Elk voorbeeld wat God laat zien en wijze waarop hij zich kenbaar gemaakt heeft, waarop de mens tot God kan komen, wil niet zeggen dat wij dat nu moeten doen. En ik ben er sterk van overtuigd dat alles wat we vandaag behandeld hebben, moeten wij niet volgen. Er is een betere manier. Er is een wijzere manier. Er is een manier die wij consequenter kunnen volhouden. Maar daarover volgende week meer. Wel, Vader, dank u wel voor deze tijd. Dank u voor uw woord. Heer, mag u ook zo ons waar nodig afbreken, Heer. En dat bedoel ik niet negatief, Heer. Maar dat wij wat wij verkeerd hebben in onze levens, Heer, in ons denken, dat we daar ons van bekeren en dat we daarmee geconfronteerd worden. Het is nooit fijn, Heer, maar het is altijd zegenrijk. Heer, werk zo in onze harten om dat te laten zien. Open onze ogen op basis van wat we vandaag gehoord hebben, waar uw woord over spreekt. Opdat wij ons, als het ware, vernieuwd mogen worden in ons denken. Heer, om inderdaad ook te gaan begrijpen hoe we wel keuzes mogen maken. Wat uw wil is en hoe we dat van toepassing is in ons dagelijks leven. Heer, we staan open voor uw vorming en voor uw leiding. En dan is het de genade van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Wel, geliefde van de Heer Jezus Christus, mag zo de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap van zijn Heilige Geest met u allen zijn die de Heer Jezus liefhebben, kennen, koesteren en willen volgen. Om hem te eren in elke beslissing die komende week voor u ligt. Ik zie ernaar uit. Tot volgende week. Het gaat u goed. God zegen.